Van mij hadden we dat niet nog best wel mogen zingen. Ik ben eigenlijk benieuwd. Ik heb geen haast, maar goed.
Het was
2,73 jou, man. 2,73, nou. Jou dat ook te goed, hè? Ah ja. Ja. Het is wat onverwacht dat ik hier sta. Eigenlijk had Kees Visser hier moeten zijn vanmorgen. Misschien dat hij zich een beetje herinnert waar ik het vorige keer over heb gehad. Namelijk over dat je soms onverwachte dingen kunt meemaken in het geloof. En in dit geval is het natuurlijk een wat minder prettige aanleiding dat ik hier sta. En ik denk dat we ook mogen bidden voor Kees en Christa, die eigenlijk nu allebei in een periode van herstel zitten. Het gaat dan anders dan we hadden bedacht. Maar we mogen weten, en dat heb ik ook de vorige keer hier gezegd, Jezus is altijd in control. Hij heeft het in zijn hand. En dat is niet zoals wij dat verstaan, in control, van krampachtig iets vasthouden. Integendeel. Nee, dat is in vertrouwen en in zekerheid. God, onze Vader, de schepper van het heelal, Hij regeert. Hij overwint. En dan willen we achter Jezus die weggaan. In datzelfde vertrouwen en in de zekerheid dat Jezus het in zijn hand heeft. En dan zie ik het voor ogen. Vorige keer sprak ik uit Handelingen 1. En daar heeft mijn vers mij echt aangegrepen. Gewoon één vers. En het is mijn bedoeling om in de komende periode, en dat gaat misschien al jaren duren, want ik spreek niet echt elke week, maar ik ga van gedeelte tot gedeelte ga ik Handelingen door. Maar ik denk dat ene vers blijft mij vast en zeker bij. Want het staat in Handelingen 1 vers 14. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Dat was de eerste samenkomst van de gemeente van Jezus Christus. En ik hoop en bid dat het in de laatste, en zeker in de toekomende tijd, in samenkomsten van de gemeente van Jezus Christus, in Breda en hier, dat dat typerend mag zijn voor een samenkomen. Het eensgezind en toegewijd, zich toewijden aan gebed. En ze zullen ook met elkaar over het woord gesproken hebben, zullen uitgewisseld hebben, maar dat was de focus, dat was de instelling. En, Arjen heeft er ook al over gehad, het was een periode van verwachting. Want Jezus had hen teruggestuurd naar Jeruzalem in de verwachting dat de Heilige Geest zou worden uitgestort. En in die verwachting waren ze samen. En ik wil vandaag met u vragen, als we de tekst lezen, dat u zich niet gaat afvragen van, ja, maar wat betekent dit nu allemaal? Maar dat u zich veel meer gaat afvragen van, wat betekent dat in mijn leven? En wat doet dat voor mij? En zich een beetje verplaatsen in die situatie van die mensen toen. Dan gaan we met elkaar lezen. Handelingen 2. Nee, Handelingen 1, sorry. Handelingen 1 vanaf vers 15. En dan die context van de vorige gedeelte, die was er nog. Het is hetzelfde gezelschap, in dezelfde situatie. En ze zijn er bijeen. Handelingen 1 vanaf vers 15. In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen. Er was een groep van ongeveer 120 mensen bijeen. En hij zei: broeders en zusters, het schriftwoord waarin de Heilige Geest bij monden van David heeft gesproken over Judas, de gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, moest in vervulling gaan. Judas was een van ons. En hij had deel aan onze dienende taak. Van de beloning voor zijn schanddaad kocht hij een stuk grond, maar bij een val werd zijn buik opengereten zodat zijn ingewanden naar buiten kwamen. En alle inwoners van Jeruzalem hebben van deze gebeurtenis gehoord, en daarom noemen ze dat stuk grond in hun eigen taal Akeldama, wat bloedgrond betekent. Want in het boek van de Psalmen staat namelijk geschreven: laat zijn woonplaats een woestenij worden en laat niemand daar meer verblijven. En ook, laat een ander zijn taak overnemen. En daarom moet een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus bij ons, onder ons verkeerde, vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding. En zo stelden ze twee kandidaten voor: Jozef Barsabas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. En daarna baden ze als volgt: U Heer, doorgrond ieders gedachte, wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die zijn ondergang tegemoet is gegaan. En ze lieten hen loten en het lot viel op Matthias, en hij werd aan de 11 apostelen toegevoegd. Tot zover. Ja, je kan er in dit gedeelte niet omheen. Het dramatisch beschreven einde dat een gevolg is van het verraad van Judas. Dood van Judas, één van hen. Peter zegt het zo duidelijk. Judas was één van ons en had deel aan onze dienende taak. Stel je voor. Eén van de 12. Je hebt samen opgetrokken. Samen de Heer leren kennen. Samen hem gevolgd. En dan laat hij je zo in de steek. Nou, in de steek, dat is zwak uitgedrukt. Hij verraadt de boel. Met alle gevolgen van dien. Dat slaat een gat in het aantal. Ze zijn niet meer met z'n 12, maar met z'n 11. Maar stel je voor wat dat doet. In onderling vertrouwen. Er kan zomaar eentje met alle goede bedoelingen een verrader zijn in je midden. Stel je voor dat je in je eigen gemeente een van de 12 er eentje is die er eigenlijk stiekem een andere weg wil gaan. En niet alleen de gemeente de rug toekeert, maar wat een trauma. En dan was het eigenlijk niet het enige trauma. Want als je naar Peter zelf kijkt, die had ook niet zo'n verkwikkelijke rol gespeeld in het gebeuren. Die had Jezus dan misschien niet verraden, maar wel verloochend. En zo groot is het verschil tussen verloochenen en verraden nu ook weer niet. De situatie die ze eigenlijk nooit hadden voor kunnen stellen in de jaren dat ze samen optrokken in de dienst van Jezus. Je maakt, als je het evangelie, als je Jezus volgt, soms verrassingen mee die je niet mee wil maken. De vijand slaat soms toe op een manier dat je denkt, hoe is het mogelijk? En daarom wil ik dit ook dichtbij brengen, bij u. Want u heeft dat misschien wel eens een keer meegemaakt. En als u niet heeft meegemaakt, ik wil geen zwartkijker zijn, maar u kunt nog dingen gaan meemaken. Waar je zegt van, hoe is dit mogelijk? En wat doe je dan? Raak je dan teleurgesteld? Ja, maar dit hadden we toch niet verwacht? We hadden toch enkel opgang verwacht? Dus er zijn situaties geweest waarbij de leerlingen het met elkaar over hadden. Wie zal de hoogste zijn van ons? Die waren helemaal niet meer bezig met deze tegenslag. Wat ze zouden meemaken. Nee, die waren bezig. Ja, Jezus die gaat koning worden. En wij krijgen ook een vooraanstaande positie onder leiding van die koning. Dat zagen ze helemaal voor zich. Maar het gaat niet om onze eigen verwachten. Als we het hebben over verwachtingen. Maar het gaat over ons volgen van Jezus. En weten wat hij verwacht. En de weg die hij wijst. Om die te gaan. Als je je eigen verwachtingen vasthoudt. Dan gaat het een keertje mis. En dan ga je of. Ja. Dan zul je daarvoor af moeten wijken. En daarvoor moet je kiezen. Judas had Jezus verraden. Maar Petrus was eigenlijk niet veel beter geweest. En eigenlijk alle leerlingen. Ze waren alle kanten op gevlucht. Wat een zwakkelingen. Toch, eigenlijk? Er was er toch niet één die op zijn poten was blijven staan? Ja, dan kun je wel Judas aanwijzen. Maar wie is Petrus daar dan degene om te gaan op te gaan staan en te zeggen hoe het dan verder moet? Wat is dan het verschil tussen Judas en Petrus in die situatie? Het staat er in Matteüs 27 vers 3 over wat Judas deed. Hij bracht de 30 zilverlingen naar de hoge priesters en oudsten terug en zei: ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Hij realiseerde zich heel goed dat hij fout was geweest. Dus eigenlijk een begin van tot inkeer komen was het bij hem. Maar ze zeiden: wat gaat het ons dan aan? Zie dat zelf maar op te lossen. Ja, dat is echt een empathische reactie van die mensen. Wat gaat dat ons aan? Dat is onze zaak niet. En toen smeet hij de zilverstukken de tempel in en vluchtte weg en verhing zich. Hij komt tot inkeer. Ik heb iets verschrikkelijk fouts gedaan. Maar wat deed hij dan in deze situatie weer verkeerd? Hij ging naar de hoge priesters en oudsten, naar zijn opdrachtgevers. En wat deed Petrus? Die ging naar Jezus. Je kan nog zo fout zijn gegaan. Als je tot inkeer komt, ga dan naar Jezus. Ga niet naar anderen toe. Zeker niet naar die opdrachtgevers voor het verkeerde. Maar ga naar Jezus toe. En zeg: ik heb het erbij laten zitten. En we laten het allemaal als een keer erbij zitten. Soms zullen we gewoon niet te spreken als we moeten spreken. Of soms, inderdaad als een Petrus, naar buiten toe toch een beetje huigelachtig meedoen met anderen. Er zijn zoveel manieren waarop je eigenlijk Jezus kunt verloochenen. Het hoeft niet in hele grote dingen te zitten. Het kan in hele kleine dingen zitten. Maar als je dat bij jezelf dan ontdekt. Van: Heer Jezus, ik laat het er nu bij zitten. Ik heb het erbij laten zitten. Kom dan tot inkeer. En ga naar Jezus toe. Want dan treedt er herstel in. En dat vind ik het mooie. Als je Jezus volgt. Dat is niet altijd de makkelijke weg. Het is niet altijd hemelhoogjauwtend. Nee, je bent soms inderdaad bis zum Toden betrübt. Dat maak je mee als je Jezus volgt. Omdat er soms zoveel op afkomt dat je onderuit wil halen, als persoon of als gemeente. Dat je denkt van: ja, hoe moet ik nu verder? Maar dan weet je hoe je verder moet. Want er is er eentje die altijd het in handen houdt. Jezus Christus. Die altijd herstel teweeg brengt en je verder brengt. Hij doet dat. Ook al faal je soms zelf. En dan gaat het herstel veel verder dan je je kan voorstellen. Want daar is Petrus wel het grote voorbeeld van. Hij had het er echt bij laten zitten. Hij was niet alleen van Jezus weggelopen. Hij had hem ook nog eens een keer verraden door hem verloochend door te zeggen dat hij Jezus niet kende. En hier is hij degene die te midden van de gemeente opstaat en de leiding neemt. Hij neemt het initiatief. De Heer geeft hem het inzicht dat hij herstel mag brengen in de gemeente. Want het gaat niet zomaar om het aanvullen van één poppetje, maar het gaat om het herstel van de gemeente zoals het bedoeld is door Jezus Christus. En dat is een stap die nodig was voor de verdere bediening van de gemeente. Er komt een heel verhaal achteraan. Ze waren daar met hun 120, dat groepje. Stel je dat nou eens een keer voor ogen. Weet u, ik heb het nog eens even nagelezen, maar in 1 Korinthe 15 staat dat Jezus verscheen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijkertijd. En in het evangelie lees je dat Jezus het evangelie verkondigde aan grote menigte. En we lezen hier dan 120. Ja. Dat is misschien een aardig aantal, maar stel het eens voor. Waar is dan de rest? Vraag je dan toch af. Waar zijn ze allemaal gebleven? Die het evangelie hebben gehoord. Die de wonderen hebben gezien. Die hebben Jezus gezien bij de opstanding. Waar zijn ze? En misschien vraagt u zich dat ook wel eens een keer af. Waar zijn ze? Mensen die het evangelie hebben leren kennen en niet verder met ons optrekken. Maar zit Petrus dan bij de pakken neer? Kijkt hij dan terug in van jongens, waar zijn die anderen van de 500? Ik mis er nog een paar honderd. Nee, ze zijn eendrachtig bezig in gebed en ze verwachten het hervallen van Jezus. En qua aantallen komt het later helemaal goed. Dan gaan ze gewoon bij 3000 per dag. Ja, misschien dat hij wel eens een keer een rekensommetje maakt van hoeveel zijn we nog met het volle evangelie in Nederland? En de aantallen waren misschien wel in het verleden groter. Nou, leer dan hemels rekenen. Dan geeft hij misschien wel wat vertrouwen. Zo'n klein clubje. Maar zo'n veel kracht van Gods geest dat daar openbaar komt. En dan kan Petrus, staat hij op. En dan spreekt hij voor het eerst in kracht in dat gezelschap. En later gaat hij dat buiten ook doen. Zo werkt het ook. Eerst een stap binnen, maar daarna gaat hij voor de grote menigte in Jeruzalem spreken. Dat komt nog. Maar dat is zijn eerste speech voor 120 man. En hij kaart meteen een heel lastig onderwerp aan. Want het komt bij hem natuurlijk ook heel dichtbij, dat verhaal van Judas. Maar Jezus gebruikt Petrus. En hij wil jou en mij gebruiken. En wij mogen gaan staan in de positie die Jezus ons geeft. En dan woorden gaan spreken die bijdragen tot herstel. Woorden gaan spreken die benoemen wat er aan de hand is. Want hij zegt wat er aan de hand is geweest. Hij praat er niet omheen. Hij bedenkt het niet met de mantel der liefde van laten we het maar niet meer over hebben. Want het was wel erg pijnlijk dat dat gebeurd is in ons midden. Hij benoemt het. Daarmee wordt het ook aan de orde gesteld en geestelijk opgeruimd. Dat is nodig om soms dingen op te ruimen. Door het te benoemen en te zeggen van dit was niet goed. En dan verder te gaan van wat is er dan nodig om als gemeente herstel te brengen. En dan wordt er een nieuwe persoon naar voren gebracht om als apostel de dienst te doen. Dit komt voort uit het voorgaande gedeelte. Petrus gaat niet zomaar staan, omdat hij dacht van, het wordt nu eens een keer tijd om te gaan staan. Ik heb nagedacht, hoe komt het nou dat hij op dat moment gaat spreken? Wanneer weet ik dat ik moet gaan spreken? Ja, omdat ik op de planning sta. Ja, dan moet je me weer een keer preek brengen. Nee, wanneer moet u nou echt spreken op momenten dat het u doet? Dat u iemand aanspreekt, of dat u een woord brengt, wat raakt. Door te bidden en te verwachten. Dat heeft inderdaad al gras voor mijn voeten weggemaaid. Door het over verwachting te hebben. Maar daar zit de kern van je bediening en je taak in de gemeente. Zodat je bidt en verwacht. En grip het op de weg die de Heer wijst. Dan zeg ik, Johan, je moet nog veel intensiever bidden en verwachten. En vooral ook nog veel intensiever samen bidden en verwachten. Misschien kent u de film War Room. Het gaat over mensen die een speciale ruimte hebben om daar te bidden voor problemen. Dat is heel goed. Maar het is wel in je uppie. En het mooie wat ik hier zie is dat ze samen bidden. Met zo'n 120 samen bidden. Heeft u dat eens gedaan in een groep van 120 bidden? Echt samen de strijd oppakken. Samen het verwachten. Want dan gaat de Heer werken. Dan genezen wonden uit het verleden. Ook in jouw hart. Dan ervaren we vrede en harmonie onder elkaar in het heden. Dan ervaar je echt het samen zijn als gemeente. Dat je een gemeenschap, het huisgezin van God bent. En dan ontstaan er begaanbare wegen naar de toekomst. Want Peter had de wijsheid niet in pacht. Maar al binnend en samen zijn, valt het hem zomaar te binnen. Oh ja, laat ik dit eens gaan doen. Want het is het Heer die tot zijn hart spreekt. Dit is aan de orde, Petrus. Dit moet jij gaan spreken. En dat kan ook voor jou gelden dat je het zomaar te horen krijgt. Dit moet ik gaan spreken. Of ken je dat niet? Nou, verwacht het dan. Want als je dat niet kent, dan moet je dan misschien nog meer bidden en nog meer verwachten. En je moet je niet zeggen, hier komt een woord. Nee, Heer, ik wil u volgen. En dan komt dat woord. Heer, ik sta maar open in uw dienst. En dan spreekt u. En dan leidt u. En dan trekken wij samen als gemeente verderop. En dan komt u machtig in ons midden tevoorschijn. Is dat uw verwachting? Amen. Er waren in die tijd mooie dingen gebeurd, maar ook vreselijke. En dat heeft altijd te maken, hoe kijk je dan naar de dingen? Hoe kijk je dan terug? Hoe kijk je dan vooruit? Hoe sta je dan in de gemeente? Sommige mensen blijven hangen in die vreselijke zaken, die verkeerde zaken. En iedereen kan terugkijken en wijzen op de fouten. Vooral die van anderen. Nou, begin dan maar, als je wilt terugkijken naar je eigen fouten. En los die op. Zoals Petrus dat heeft gedaan. Die heeft door het gesprek aan het meer met Jezus het radicaal opgelost. En daarmee was de basis gelegd dat hij hier zo kon optreden. Los het op. Bidden betekent ook vergeving vragen. Ook het aan de voeten van de Heer brengen. Heer, ik heb gefaald. Ik ben tekort geschoten. Misschien hebben we wel eens samen gefaald in bepaalde opzichten. En beleid het maar. Bidden is ook je verwachting en je dank naar de Heer uitspreken. Heer, u belooft ons de Heilige Geest. Zoals daar de belofte was die ze hadden. U gaat het geven. Wij verwachten het. En zoals ik de vorige keer al heb aangegeven, ze hadden geen tijdpad erbij gekregen. Van wanneer het zou gebeuren. Ja, achteraf kun je dat makkelijk bekijken. Maar in die tijd misschien hadden ze wel jarenlang moeten bidden. Geen idee. Als die verwachting maar blijft. Als het geloof maar blijft. Dan gaat de Heer voorzien. Wat er ook voor nodig is. En het mooiste wat ik hiervan vind over bidden. Is dat het gezamenlijk bidden niet leidt tot passiviteit. Van me afwachten van de Heer voorziet wel. Maar juist tot activiteit. Petrus gaat handelen. Op basis van het gezamenlijk samen zijn en bidden. Gaat hij hierop staan en hij gaat spreken. Hij gaat de leiding nemen. Hij komt in actie. Herkent u dat vanuit uw gebedsleven? Dat er dingen gaat veranderen. Dat u gaat zien wat er nodig is. En dat u ook de wijsheid en de kracht krijgt om te doen wat nodig is. Dat is een afhankelijk leven. Dat is een leven op hemels niveau. Want in feite is bidden niet anders dan actief bezig zijn in de hemelse gewesten. Daar het leven. Als een burger van een hemels koninkrijk. En dan wil ik nog een stapje verder gaan daarin. Want als we vergelijken de tijd van toen met de tijd van nu, denk ik dat het ook in een cruciale fase terecht zijn gekomen, waarin de Heer zich wil gaan openbaren. Die verwachting hadden zij. En die verwachting heb ik. En ik hoop u met mij. Dat hij verder laat zien wat er nodig is in deze tijd. En van wat we hebben gezien, dat het zich zal gaan openbaren en zal gaan realiseren. Hoe het zal gaan, wie zal het zeggen? Maar je mag wel de zekerheid hebben dat als we bidden verwachten dat Jezus ons zal leiden. Dat is de basis. Dat geeft vertrouwen. Dan weet je het zeker. Het komt goed. Ik gaf al aan het begin al aan. Die tekst sprak me aan. Van ze waren bijeen, vurig en eensgezind in het gebed. En ik vond dat ze in de vertaling in het Engels, die mij nogal aansprak. The apostles often met together and prayed with a single purpose in mind. Ze kwamen veelvuldig samen en ze baden met een gemeenschappelijk doel, één doel voor ogen. Dat gezamenlijke doel. Dat is het eensgezinde, maar eensgezind is zo, ja, Je bent met elkaar verbonden, maar ook dat ene doel. Dat is toch prachtig? Dat je weet waar je naartoe gaat met elkaar. Dat je weet wat je wil. Dat je zelf de verwachtingen eigenlijk ook met elkaar afstemt, zodat je weet, we zoeken en willen hetzelfde. Ik hoop dat je dat van elkaar weet. En als je het nog niet weet, dat je het met elkaar uitspreekt en uitwisselt. Wat verwacht ik nou eigenlijk? En we zitten wel naast elkaar, maar weten we van elkaar dat we hetzelfde verwachten? Dan mag je dan in verder komen. Want hoe meer dat één is, hoe meer je één doel voor ogen hebt, hoe sterker en hoe krachtiger je als gemeente met elkaar hierin zult zijn. En dan zal het leiderschap, zoals bij Petrus, in die midden en in ons midden tevoorschijn komen. Dan zal de verantwoordelijkheid groeien. En dan worden we met elkaar mondiger. Het was Jezus zelf die Petrus in deze positie had geplaatst. En hij geeft ons allemaal onze positie in de gemeente. Om leiding te nemen, misschien niet van de gemeente, maar wel van je eigen rol in die gemeente. En je daarin elke dag weer afhankelijk van hem op te stellen. En dan wil ik Jezus daarin volgen. Heer, wijs mij de weg die ik mag gaan. En daarin wil ik ook het voorbeeld volgen van al die mensen die daar eendrachtig bijeen waren. Zo Petrus en Johannes, het was een hele waslijst hier. Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus. Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon de ijveraar, Judas, de zoon van Jacobus. De vrouwen, Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. Jozef Barsabas was er ook bij, Matthias. Vul je eigen namen mee in. Als je samen eendrachtig bidt voor het voortgang van het werk in de gemeente. Dat hij zich zal openbaren. Wil jij dat? Wil je naam op die lijst erbij genoemd worden? Ze waren eendrachtig bijeen. Wat er ook voor nodig is, waar het ook doorheen moet. Kijk er soms terug en laat herstellen. Ja, wat door de vijand is verwond. Breng bij de Heer wat je nog moet opruimen, waarin je hem misschien wel verloochend hebt. En richt je dan verwachtingsvol op hem, want hij wijst de weg die nog veel verder omhoog voert. Wil je door hem laten gebruiken? Smeed je dan samen aan één. Met one purpose on mind. Eén doel voor ogen. Heer, wij willen u volgen. De weg gaan die u ons wijst. En dan komen we als gemeente verder. Zo willen wij zijn, Heer. Verwachtingsvol en biddend. In uw dienst. U leidt ons. Want u heeft het in uw hand. Amen. Ik denk dat Toja het voor ons het overneemt. En ik denk dat wij straks de tijd zullen nemen om eendrachtig met elkaar en verwachtingsvol te bidden.